Maar voor de sportievelingen zal er volgende week toch ook wel het een en het ander kunnen worden afgestapt worden. En ook voor heel geëngageerde mensen. Bij ons in de studio Nick Meijnen. Dag Nick.
Dag Louis.
In welke hoedanigheid zit jij hier vandaag? Want we gaan het hebben over de hartstocht.
Ja, als bezorgde burger.
Als bezorgde burger. Laten we eerst vooral beginnen. Er is de hartstocht van Hart. Alsjeblieft.
Even een kleine interactie. Iets verder van de microfoon, alsjeblieft. Ja.
Ja. Okay. Er is hartstocht, de grote parade enzovoort van hart boven hart. Maar wat is hart boven hart? Is dat iets waar een bezorgde burger zoals jij zijn ei in kwijt kan dan?
Dat is daarvoor gemaakt. Dat is een burgerbeweging die een dik half jaar geleden ontstaan is. En dat is eigenlijk een hele grote coalitie van zowel milieuorganisaties, ontwikkelingshulporganisaties, armoedebestrijding, maar ook vakbonden, bibliotheekwezen eigenlijk zit daar... Een ratatouille van allerlei civiele samenleving die allemaal samen als gemeenschappelijk bezorgdheid heeft dat er op dit moment een beleid is dat de armen armer maakt en de rijken rijker. En een beleid dat eigenlijk ook niet alleen aan sociale afbraak, maar ook aan ecologische afbraak doet. En wij geloven dat daar ook alternatieven voor bestaan. En wij werken ook concreet aan 10 specifieke alternatieven, die dan de 10 hartenwensen genoemd worden. En die proberen we nu naar voren te schuiven.
Ja. Ja. Je zegt heel veel organisaties. Ik heb van de week het krantje van de Gezinsbond doorgenomen. En zelfs zij roepen dan bijvoorbeeld op om zich in hart boven hart te engageren. Hoe komt het dat de nood op dit moment het hoogst is? Want het is toch altijd wel zo geweest dat er min of meer aan afbraak werd gedaan, dat de rijksten meer kregen en de armsten minder dan?
Wel, dat is nu toch wel de laatste tijd in een versneld tempo gegaan. Zoals Wouter Hillaert, de woordvoerder, zei, dat deze huidige regering is de beste promotor en mobilisator voor hart boven hart door de acties die ze ondernemen. Het is inderdaad zo dat het na de verkiezing en na de vorming van de regering echt ontploft is, dat het heel veel mensen ondertekend hebben. 1400 organisaties hebben de alternatieve beleidsverklaring mee gesteund, die in september dan, de septemberverklaring, geschreven en gecommuniceerd is. En zoals dat we nu zullen zien, volgende week zondag is er dan die grote parade. Daar verwacht men toch wel 10.000 man. Dat is een teken dat er toch echt wel een toename van de bezorgdheid is onder de mensen. Als je ziet van, dat de werklozen worden tegenwoordig precies alsof het allemaal hun eigen schuld is behandeld. Er wordt ook bijna elke dag gezegd dat er geen alternatief is, terwijl er eigenlijk wel alternatieven zijn. Dus dat voedt natuurlijk de instroom in mensen die aan die burgerbeweging mee willen werken aan alternatieven.
Het is een burgerbeweging. Wat moet ik mij daarbij voorstellen als ik naar de organisatiestructuren kijk of zo?
Moet je erbij voorstellen, er is kritiek op gekomen van Geert Bourgeois, van ja, daar zit groot geld achter. Ja, sorry, daar stond 1000 euro op de rekening. Dat zijn mensen die daar echt hun vrije tijd voor onbezoldigd volle bak insteken, die daarvoor niet betaald worden, die niet, ook niet gestuurd worden vanuit een of andere vakbond of een of andere van ga nu eens even via hart boven hart. Nee, dat is wat dat, sommige politieke personen ervan proberen te maken. Het tegendeel is waar. Je ziet nu eigenlijk dat overal in het land lokale groepen zeggen wij willen ook een lokale kern van hart boven hart vormen en hier lokaal actie voeren. En zo zijn er nu al, ik denk, bijna 20 lokale hart boven hart kernen in bijna alle grote en middelgrote steden in Vlaanderen. We zien ook in het andere landsdeel, Tout-Autre-Choses, dat is de equivalent van hart boven hart, die los daarvan ook gegroeid is, maar die twee organisaties werken nu samen. Ze staan eigenlijk voor dezelfde principes. En ook, als ik straks daarover vertel, de hartstocht, ter ondersteuning van, is opnieuw gewoon een burgerinitiatief van een paar mensen die zeiden van, hey, we hebben eigenlijk wel een idee om voornamelijk jullie ecologische afbraak en de alternatieven daarvoor een beetje meer in het licht, spotlicht op te brengen. En we kunnen dit doen en zij hebben dat dan in een soort parlement is dat, bekijken we dat dan, met de handjes zwaaien als je akkoord bent en zo van die dingen. En dat bleek bijval te krijgen en dan hebben wij dat gewoon georganiseerd, zonder geld.
Laten we eens die 10 hartenwensen eruit nemen. Dus bijvoorbeeld die van ecologie dan. Er is een probleem dan. dat zich stelt omtrent beleid rond ecologie. Ja, ik heb zeker. Nog niet veel gehoord. Maar,
ja, zeker. Als je kijkt, dat is nu niet specifiek aan deze regering, maar de subsidies voor bedrijfswagens, we hebben daar het wereldrekord in. Er is nergens in een land waar zoveel geld naar bedrijfswagens gaat per persoon. Dat is 3,5 miljard dat we daaraan geven. En tegelijkertijd zegt deze regering, ja, sorry, 65-plussers die de bus nemen, dat gratis beleid, er is niks gratis. Daar hebben we geen geld voor. Dat gaat over een fractie van die 3,5 miljard. Dus dat is een duidelijke keuze dat je maakt. Dat is al een leugen om te zeggen dat er geen keuze is. Het afschaffen van niet-profijtelijke treinen in kleine dorpjes, dat wordt nu ook besproken. Ja, niet-profijtelijke treinen. Wij dachten dat dat ook een beetje een service van de overheid is, dat je een publieke vervoer aanbiedt. Blijkbaar wordt het nu allemaal van de kaart geveegd. En daar blijkt dan wel weer geld te zijn om leren zetels in eerste klasse te gaan invoeren, wat een idee was van de partij die zich uitgeeft voor de diervriendelijke partij, de N-VA. Dat is een beetje vreemd, vinden wij, dat die keuze dan wel gemaakt kan worden. Voor de rest, ja, klimaat. Wij waren een van de landen die je op één hand kunt tellen, een hele wereld die nog geen geld hadden gestort aan het klimaatfonds van de VN. Geen prioriteit. Daar hebben we het fossiel van de dag voor gekregen. Dus van alle landen op de wereld waren we op dat moment het allerslechtste bezig. Rond kernenergie, ja.
Ik dacht dat we 50 miljoen hadden gegeven, of beloofd.
Ja, we hebben veel beloofd. Maar, ja,
maar er is toch een bepaald bedrag. Misschien met de klimaatconferentie is er wel een wat. Het is niet glorieus. En Vlaanderen.
Is dat een recent gegeven dan?
Dat is tijdens de klimaatconferentie die daar een paar maanden geleden geweest is. Hè. Zijn er veel pledges gedaan geweest? Ja. Ik denk dat België 15 miljoen gedaan heeft, waarvan 47 federaal en een paar miljoen Waals en een paar miljoen Brussels en Vlaanderen niks, denk ik.
Maar in diezelfde, als we over dezelfde klimaatconferentie hebben van vorig jaar in Lima in december.
Dat was het.
Ja, toen hebben we dus wel degelijk een fossiel van de dag gekregen, omdat er op dat moment zat er effectief nog niks. Ja. Was er nog niks overgemaakt en we waren maar één van vijf landen of zo in de hele wereld die dat nog niet hadden gedaan.
Ja.
En daarvoor hebben we dan eigenlijk een bestraffing gekregen, zeg maar. Ze zullen misschien ondertussen dat geld hebben overgemaakt, maar het blijft aan een zeer laag ambitieniveau. Als je kijkt, de ambities in Vlaanderen en België, die liggen ver onder het gemiddelde van wat andere landen voor Kyoto doen. En we weten allemaal dat het Kyoto-akkoord eigenlijk maar een eerste stap is naar een iets dat veel ambitieuzer zou moeten zijn.
Ik geloof inderdaad dat de buurlanden waar men altijd naar verwijst, wel iets beter hun best gedaan hebben.
Ja.
Maar ook nog niet genoeg.
Ja. En wat dat we dan ook doen, daar heb ik hier ook al eens over in de studio komen praten een paar jaar geleden, is dat we dan investeren in fabrieken in India en China die dan voor ons de lucht zogezegd zuiveren, zodat wij het niet meer moeten doen, omdat het daar goedkoper is. Hè? Zo outsourcing. En daar ben ik 5 jaar geleden met een MOR-reportage naar India, naar een fabriek geweest, om dat ook aan te tonen dat één grote zwendel in lucht is. En 90% van die projecten vermindert helemaal geen uitstoot, maar in boekhoudkundig zijn we dan in orde. En onze regering weet dat eigenlijk, want er zijn ook vragen in het parlement over gesteld, er staan genoeg rapporten over, maar het is een complex dossier, mensen liggen er niet zo over wakker. Als ze boekhoudkundig maar in orde zijn, denken ze dat ze ermee wegkomen. Maar eigenlijk liggen steeds meer mensen er wel over wakker.
Als dat water over de kaaien hier gaat beginnen lopen, dan zal iedereen wel
dan, ja, ja, dan is het misschien al een beetje laat. Ja.
Wat is het alternatief dan dat daar dan tegenover staat? Ik heb op een bepaald moment iemand van de beleidsmakers horen zeggen, iets in de trend van verbeter de wereld, begin bij jezelf. Jullie moeten het maar allemaal kunnen zien te doen en geen deodorant meer spuiten bijvoorbeeld. Ja. Maar nu even op flessen te trekken natuurlijk, maar
dat is het verhaal,
wat is het alternatief?
Dat is het verhaal dat we al 30 jaar te horen krijgen, dat we in hele neoliberale verhaal is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Maar we zien dat er ook echt een noodzaak is aan een overheid die ingrijpt. Bijvoorbeeld dat openbaar vervoer. Hoe kun je nu tegelijk, we hebben ook het filerekort in Europa, de luchtkwaliteit is hier heel hoog. Nog deze week maandag, heel slecht bedoel ik, deze week maandag was er een overschrijding van luchtvervuiling in Brussel die 16 keer meer was dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie als gezond beschouwt. Dus dat was gewoon een gevaarlijke situatie. Dat is momenteel de situatie in ons land. En wat doen we in plaats van te investeren in natuur en juist weggaan van autoverkeer? Gaan we investeren in autoverkeer, wegnemen van het openbaar vervoer en ook nog eens een lijn van 5 miljoen euro schrappen voor de aanplant van bossen, die dan eigenlijk de lucht zouden zuiveren. Dus dat is weer een van die waanzinnige beslissingen dat we denken van, het is gewoon een kwestie van keuzes maken. Je kunt kiezen om natuur te behouden en meer natuur te maken. Bijvoorbeeld op het dak van een te bouwen, op het dak van de ring hier in Antwerpen, die ze hopelijk ooit gaan bouwen, 11 kilometer lang, met voornamelijk plaats voor meer natuur, een groene long, die zuurstof zal geven. Zeg maar. Ja, Ringland. Een groene long die echt zuurstof zal geven. Dus de overheid spreekt soms over, we gaan zuurstof aan de mensen geven. Maar wat bedoelen ze dan? Want ze geven eigenlijk fijnstof. En heel die Oosterweelverbinding gaan ze vooral fijnstof geven. En als ze nu Ringland zouden investeren en in bossen zouden investeren, dan zouden ze dus echt zuurstof geven. En dat is wat wij eigenlijk met die hartstocht willen onderlijnen, al die ecologische alternatieven die er wel degelijk zijn.
Ja, ja. Want de hartstocht is eigenlijk gelinkt aan die ene hartenwinsel.
Ja, dus hoe is die... Ja, eigenlijk wel. Die focust toch op de achtste hartenwens. Dus je hebt 8 hartenwensen. Samen rijk, eerlijke belastingen, sterk jong en oud, stop armoede, werkbaar werk, leefbare buurt en dan eco is logisch. Diversiteit is realiteit, wees wereldwijs en doe de democratie. En we vinden die allemaal fantastisch. Maar er wordt in de media nogal vaak aandacht gegeven aan veel van die anderen. De sociale afbraak is ook waar de vakbonden sterk op inzetten, dat is ook logisch. Er wordt weinig aandacht gegeven, vinden wij, aan die ecologische afbraak die er ook is. En daarvoor doen we dus die hartstocht. En die is ontstaan, in november was er al een heel grote bijeenkomst in Brussel, 120.000 man van de vakbonden, waar ook Hart boven Hart al in meeliep, waar ik ook in meeliep met een paar vrienden. En we hadden achteraf zoiets van, als we nu eens een idee, een waanzinnige droom eigenlijk, om vanuit het hele land mensen die te voet naar Brussel trekken voor Hart boven Hart en dan ook die ecologische hartenwens mee op de kaart zetten eigenlijk. En uiteindelijk, ja, het is niet uit het hele land dat we komen, maar het is toch al een prestatie, denk ik, dat we een hele tocht nu, een programma hebben, dat we 3 dagen lang zullen stappen, met zowel avondeten, middagmeten voorzien voor de pelgrims, slaapplaatsen van gastgezinnen die mensen ontvangen. Een avondprogramma, er zijn een paar BV's die meewandelen. En we zijn vrij zeker dat we hebben een vliegende reporter mee, dus we gaan sowieso al de media halen. En op die manier een beetje momentum opbouwen voor die grote parade. Ja.
Ja, ja. Wat staat er eigenlijk precies op het programma? Is dat gewoon om 9 uur vertrekken ergens en dan zien we wel waar we aankomen en daar zetten we onze tentjes op? Of hebben jullie daar een heel programma rondgebouwd?
Er zijn geen tentjes aan te passen. Dat zou iets te complex zijn. En ook misschien nog te koud op dit moment. Ja. Nee, we hebben wel degelijk met gast gezien. Dus we vertrekken donderdag 8:30 al met een bus aan Antwerpen Centraal naar Lilo Fort, waar we dan de kerncentrale gaan uitzwaaien. Waarna dat we onze rug daar naartoe keren en te voet naar Brussel trekken. Dus dat is al een mooie symboliek. En eigenlijk, ja, dat is al het begin van een pelgrimstocht langs alle heilige huisjes van van dit beleid. En zo stappen we dan naar Noordkasteel. Om 2 uur zijn we daar en hij gaat ademloos ons soep geven en een rondleiding. En daar in de namiddag stappen we dan naar de studio. Aan Mechelsplein in Antwerpen, waar er dan lezingen zullen zijn van Ringland en Natuurpunt. En daarna nog een feestje van Sef Camille Carlens. En de volgende dag starten we daar opnieuw en stappen we helemaal naar Mechelen. Met 's middags een stop op een boerderij, een heel speciale boerderij, waar mensen zelf hun groenten komen oogsten. Dat is ook een heel leuk verhaal. En de volgende dag starten we dan in Mechelen en stappen we via Vilvoorde station, of de ruïne die doorgaat voor het station van Vilvoorde, via de site van Uplaquet, dat ze willen bouwen. Ook wel bekend als out of Place of Uplace. En daarna gaan we nog naar de Zone à défendre in Haren, de ZAD. Dat zijn mensen die daar kamperen tegen het bouwen van een mega gevangenis daar, op het laatste stukje groen van Brussel, het laatste stukje landbouwgrond. En we eindigen in de markten in Brussel met normaal Philippe van Parijs, die daar de stappers zal ontvangen.
Ja. Je hebt het je nu zelf aangeraakt. Je zei daar juist dat er een leuk verhaal vasthangt aan die boerderij. Je hebt me een beetje nieuwsgierig gemaakt.
Ja.
Wat is dat?
Dat is de grondsmaak, heet die boerderij. En dat is een CSA-boerderij, Community Supported Agriculture. Ja. En zelf ben ik ook lid bij een andere, het Open Veld in Leuven, waar ik al jarenlang dus een eenmalig bedrag betaal, ergens rond deze periode, waarna ik een heel jaar lang het recht heb om mijn dividend van die boer te gaan halen, namelijk zijn oogst. Ik heb een oogstaandeel. En ik ga 1 keer per week naar een veld en dan kijk ik waar gele vlaggetjes staan. Dat zijn de gewassen die geoogst mogen worden en dan oogst ik die zelf. En dat is allemaal biologisch. En er komt ook niks van CO2 bij te kijken, want ook al heb je een biologische supermarkt, dan moet dat nog verpakt worden naar een camion, vervoerd, gekoeld en zo verder. In dit geval, we gaan dat gewoon met de fiets halen, recht van het veld plukken. Dus verser kan het niet. Je bent ook zeker van de herkomst, het is zeker lokaal. En die boer heeft een heel fijne relatie met zijn klanten. Normaal hebben boeren een heel onaangename relatie met hun klanten, namelijk grote supermarkten, die een rat race of een race to the bottom doen om zo goedkoop mogelijk die producten in te kopen. En die eigenlijk in een positie zitten dat ze die boer kunnen chanteren, waardoor die boer altijd maar minder verdient aan wat hij opbrengt. En dat is een heel onaangename relatie. Dat is ook daarom dat we nog maar zo weinig boeren hebben. Maar dit model is helemaal anders. Die boer heeft een direct contact met de mensen die zijn producten consumeren. En dat is een goed contact. We hebben daar 320 mensen in Leuven die daar van één boer zijn veld kunnen genieten. 3 feestjes per jaar. We komen altijd wel iemand tegen als we elkaar zien. We kunnen daar gaan picknicken op zondag en zo. Dus dat is een heel gezellige sfeer ook. En ja, dat concept is eigenlijk in opkomst in Vlaanderen. Ja, hij is daar begonnen mee in Leuven, Tom van het Open Veld. Ja. 8 jaar geleden ondertussen. En ondertussen zijn er al 15 van dat soort boerderijen in Vlaanderen die een rechtstreekse band met hun klanten hebben, zeg maar. En ja, het slaat echt aan, het blijft uitbreiden. En het is het model van de toekomst, denk ik. Ja. Waarbij dat je dus lokale, gezonde productie van je voedsel hebt en niet meer die globale keten met alle nadelen van dien. Ja. Met bedrijven zoals Monsanto die voedsel willen patenteren, die dat soort toestanden.
En daar passeren jullie dan ook met de hartstocht?
Ja, we gaan daar vrijdag lunchen, ja.
Ja. Even terug naar het praktische. Je zei daar juist, er stappen BV's mee op. De studio, Stef Camille Carlos. Laten we Geert Bourgeois dan ineens gelijk geven en zeggen dat hier wel geld achter steekt, of heb ik het fout?
Die BV's die doen dat allemaal uit vrije wil, omdat zij ook bezorgd zijn, gelukkig.
Ja?
Ja, toch, ja. Wel. Francesca van Thielen, die voor de klimaatzaak, een van de 11 BV's die de klimaatzaak heeft aangespannen, een rechtszaak tegen de overheid voor gebrekkig klimaatbeleid, waar ik ook mede ondertekenaar ben, dat is een fantastisch initiatief. Ja, die vindt het ook belangrijk om een statement te maken. En die steunt dat ook. Nick Baltazar, die daar ook in zit, die gaat ook een stukje meedoen. Dus dat vinden wij geweldig, dat die meer een statement willen maken. En we zien dat ook als complementair aan wat zij doen. We vinden dat we op veel fronten moeten duidelijk maken dat burgers dit eigenlijk niet meer pikken. En we doen dat, één front is een rechtszaak, een ander front is zo een grote mars, een burgerbeweging, op alle mogelijke manieren, tot het eigenlijk, dat je er bijna niet meer rond kunt. Dat je echt duidelijk ziet van, wow, hier is wel iets aan de hand. Ja.
Worden jullie ook gesteund onderweg door een van die duizenden verenigingen die bij Hart Boven Hart betrokken
zeker.
Zijn?
Ja, ja, we krijgen dus steun van allerlei organisaties die in natura, ofwel soep leveren, of een locatie leveren, of muziek leveren. We hebben ook steun van niet alleen organisaties, maar gewoon vriendelijke mensen die een bed aanbieden aan 2 pelgrims. Dus dat is ook heel leuk om te zien dat verbinden van mensen en verbinden van organisaties die niet altijd met elkaar samenwerken. En dat proberen we ook te doen. We kiezen ook bijvoorbeeld bewust om te stappen langs trage wegen, langs voetpaden en fietspaden, die volgens ons mensen met elkaar verbinden, tegenovergestelde van snelwegen die mensen eigenlijk verdelen. Dus we proberen zo'n beetje die tegenstelling ook, we kiezen voor het geven van echte zuurstof in plaats van fijnstof. En voor mij niet minder natuur, maar meer natuur. En daarvoor staan we.
En mensen kunnen dan overal onderweg aanpikken, inpikken bedoel ik?
Ja, ze kunnen bijvoorbeeld één dag stappen, of zelfs een halve dag. De tickets, ticket is misschien een verkeerd woord, want dan denk je aan geld, maar de inschrijvingen verlopen per dag. Maar je kunt bijvoorbeeld de derde dag invullen, dat is Mechelen-Brussel, en gewoon vanaf Vilvoorde beginnen. Want we passeren zaterdag om 12 uur aan Vilvoorde station. En voor veel mensen is het weekend nog altijd meer haalbaar dan een donderdag of een vrijdag. Dus degene die enkel in het weekend kunnen, zou ik aanraden om zaterdag vanaf 12 uur aan Vilvoorde station aan te sluiten. Als ze willen meegenieten van de lunch en het avondeten, dan moeten ze wel inschrijven. Want dan hebben wij een overzicht voor hoeveel mensen dat we eten moeten maken. Het is niet de bedoeling om aan voedselverspilling te doen of een tekort te hebben. Dus daarvoor is er een link naar een inschrijfpagina, die je kunt vinden op, als je bij Facebook bent, dan kun je hartstocht naar Brussel te voet intikken, en dan vind je dat wel. Of op de Hart Boven Hart pagina, en dan /hartstocht, daar vind je ook alle informatie en een link. Wat er mij toe brengt, op Facebook zul je ook hartstocht naar Brussel met de fiets vinden, want er is wel degelijk ook een tweede initiatief, dat vanuit Oostende zal vertrekken. Die vertrekken al een dag vroeger op woensdag en die gaan elke dag 25 kilometer fietsen of zo. En die komen uiteindelijk ook aansluiten bij de grote parade.
U kijkt naar mij.
Ja, ik dacht even dat Joris zich klaarmaakte om een vraag te stellen. Maar ik stel voor dat we alle info nog voor straks houden, de praktische info en zo. En dat we nu even een plaatje gaan draaien om te bellen naar Bos Plus en het bos van Aflichem. Of beter gezegd, het bos dat vandaag geplant wordt door Hart Boven Hart.
Bardo uit 1966 waarschijnlijk en de Verenigde Staten, die wilden een beetje de Rolling Stones zijn. En Bardo, ik heb het net even opgezocht, is niet alleen dat museum in Tunesië, maar ook een term uit het boeddhisme. Ik veronderstel dat het de naam van het museum niet van boeddhistische oorsprong is of naar boeddhisme verwijst. Louis, u bent nog niet uitgepraat met deze jongen hier.
Nee, maar ik stel voor dat je een heel kort plaatje oplicht voor een praatje gaan maken, dat was het, met Bertus Sommerville van Bos Plus.